Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen. De werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 37 en daarvan vers 2 en ook het derde vers 37 vers 2. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En het derde vers, geen ijdele zorg, door u van het heilspoor dwalen. 2 en 3 van 37. Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij lezen, zingen uit Psalm 18 en daarvan de voorzang. De voorzang van Psalm 18, nu zal mijn ziel Nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord deze avond in het Nieuwe Testament. In het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 12e hoofdstuk. En daaruit lezen wij de versen 41 tot en met 44. Schriftlezing komt uit Marcus 12. En daaruit de versen 41 tot en met 44. En we lezen daar het woord van de Heer als volgt. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oord. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Tot zover. Het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben vormt ook de tekst voor de prediking. Zullen we ook samen eerst een zegen vragen in het gebed? Heere, uw woord ligt geopend en de schriftlezing is gedaan. Uw eigen daden zijn ons voorgesteld. Hoe u die arme weduwe zag, hoe u de schare zag en hoe u ook uw discipelen onderwijs gaf aangaande het geven van de arme weduwe. Heere, dat woord staat onder ons verkondigd te worden. En nu komen wij allereerst tot u om uw zegen te vragen. Want aan uw zegen is alles gelegen. En we hebben dat menigmaal uitgesproken. Maar geef, Heere, dat we daar ook de ervaring van mogen hebben. Namelijk ook die ervaring afhankelijk te zijn van uw zegen. Want dan kunnen wij niet verder zonder dat u zelf in ons midden bent. Ja, Heere, dan wordt het nood. Dan moet het opgelost worden door u. Want dan kunnen wij niet prediken en dan kunnen wij niet luisteren. Maar Heere, dan schreeuwen we tot u. Geef mij te spreken en geef mij te luisteren naar uw woord. Ja, Heere, dat hangt toch onlosmakelijk samen met een hart dat verslagen is, een geest die verbroken is. Om zo als een schuldenaar in uw huis te zitten onder het woord van u. Geen rechten meer te kunnen laten gelden dan alleen maar de uitroep: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar om dat nu uit te spreken, Heere, terwijl we op de knieën voor u liggen. Want dan kunt u werken en dan zult u ook werken. Ja, Heere, dan zal u uw genade ten volle schenken. Want dat is onze nood ten diepste. En die leggen we voor u neer, dat we zo menigmaal onze behoeftigheid niet zien. En dat we onze armoede niet kennen. En dat we zo vervuld zijn met eigen gerechtigheid. Zo vervuld zijn ook met onze goede daden. Ja, Heere, dat we het nog zo getroffen hebben met onszelf. Maar wilt u het door uw geest veranderen. En ons maken tot wat we zijn. Zondaren. En dat het geen theorie meer is, maar doorleefde werkelijkheid. Want een zondaar, die kan in het gericht niet bestaan. Heere, en om dan te moeten beleven een zondaar te zijn, dan is er maar één nood, Heere. En dat is: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, wilt u die zegen werken? Wilt u die zegen uitdelen? Voor het eerst in het hart van een jongere, van een oudere, van een kind. Maar ook bij vernieuwing in het leven van uw kinderen. Dat ze opnieuw op die plaats mogen komen. Waar ze niets anders meer kunnen dan bedelen. Lege handen op te heffen naar den Hoge, om door u en met u vervuld te mogen worden. Heere, wilt u zo zelf in ons midden zijn en die zegen ons bereiden en door de rijen heen gaan, zoals we opgekomen zijn in alle diversiteit, in alle verschil ook van leeftijd, van levensgang en van staat ook in het leven. Heere, hier mogen we samen zijn onder het ene woord. Maar wilt u in alle onderscheid in de harten werken. De een tot bestraffing, de ander tot bemoediging. De een tot de neerwerping van de hoogmoed en bij een ander tot vertroosting. Ja, Heere, u weet wat we nodig hebben. En wilt u onder dat ene eeuwige, altijd blijvende woord wonderen werken en Israël, uw volk, versterken. Heere, daarom zijn onze ogen op u geslagen, want we worden niet geroepen om te oogsten. We worden niet geroepen om te zien, Heere, wat de oogst zal zijn. Het verlangen is er wel, Maar Heere, allereerst geldt de plicht om uit te gaan met het zaad van uw woord. Allereerst geldt de opdracht om te verkondigen dat in u geen onrecht is gevonden en dat u genadig bent om Christus wil. Heere, doe ons dan ook in gehoorzaamheid aan de opdracht dat werk volbrengen om het zaad van uw evangelie, om dat vrij uit te mogen strooien door middel van de prediking, door te wijzen op u de Christus der schriften, want dan zal het ook in gebondenheid zijn aan uw woord. Want we kunnen wel denken om in eigen kracht en naar eigen inzicht het woord te verkondigen, maar dat zal niet gaan. Heere, schenk ons dan ook die gebondenheid aan de schriften, om in gehoorzaamheid aan uw woord het heilig evangelie te verkondigen. En geef ook het gebed, Heere, bij kerkenraad, ja bij heel de gemeente, dat er als een Aaron en Hur dat ondersteuning mag zijn onder de armen van Mozes. Want in eigen kracht kunnen wij dit werk niet doen. Maar Heere, onze ogen op u geslagen om hulp of gunst te vragen. En dan mogen we ook dat weten. U bent die God die voor de wasdom instaat. U bent die God die de oogst geeft. U geeft het, dat het zaad ook zijn werking zal doen. Dat er zal zijn een zaad van wedergeboorte. En over die wedergeboorte hebt u ons zelf onderwezen, toen u sprak met Nicodemus, dat wij moeten van boven van nieuws geboren worden. En er is een streep gegaan door al onze daden en al onze werken. Maar Heere, we zijn daartegenover gewezen op het werk van u, die vanuit de hoge hemel dat wonder werkt wat wij onszelf niet kunnen geven. En wat ook een vader en een moeder hun kinderen niet kunnen geven, dat is dat nieuwe hart. En daarom is er doen aan voor de grootste der zondaren. Daarom is er hoop en verwachting, omdat het niet van ons komt, maar omdat u die God bent die wonderen doet op wonderen horen. Heere, dat er zo nog gebed mag zijn, in stilte tijdens de preek, tijdens het gebed, tijdens het zingen, het gebed tot u. Heere, behoud uw werk, ja, in het midden der jaren. Maak het bekend dat het openbaar mag komen, Heere. Dat er zondaren mogen komen die gaan roepen om genade. En die met niemand anders tevreden zijn dan met u. En om u al meer te mogen kennen. Want dat zal dan toch het leven zijn, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Ja, dan zal het ook een louterende werking hebben in het leven en in onze levensgang en wandel. Om ook daarin te smeken, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Heere, wilt u zo uw woord rijkelijk zegenen in ons midden, onder ouderen en jongeren, ja, Heere, ook onder onze kinderen, opdat ook dat mag worden gekend, dat alleen de vreze des Heren doet wijken van het kwade. Heere, bekeer dan nog, ook vanuit ons midden, opdat de roem van uw naam verhoogd wordt en dat zondaren worden gezaligd. Heere, geef het ook in ons hart, die bewogenheid om te mogen zien dat wij allen een ziel hebben voor de eeuwigheid. Dat ook de prediking mag stempelen en doortrekken. Dat ook in de opvoeding van een vader en een moeder het spreken en het waarschuwen mag doortrekken. Omdat er een gewicht aan hangt. Het gewicht van de eeuwigheid en een onsterfelijke ziel. De duivel heeft het erop gemunt, Heere, om ons daarvan te vervreemden en om ons in slaap te sussen. Maar wilt u hem schelden en aan banden leggen, opdat we eens zouden horen, alleen zouden horen, wat u te zeggen hebt. Zegen, Heere, uw woord. En wanneer we zo bidden om uw zegenen, bidden we dat ook voor alle plaatsen waar uw woord wordt uitgedragen. Alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt, wilt u uw gemeente bouwen en het rijk van de Satan afbreken door uw geest en woord. En zo willen we ook in het bijzonder bidden voor de kerk die verdrukt wordt. Voor de kerk die ook daarin geslagen wordt vanwege hun staan op het ene fundament, vanwege hun getuigenis, dat we niet zalig kunnen worden zonder Christus. Heere, als ze om dat getuigenis vervolgd worden en om dat getuigenis verdrukt worden, wees dan ook bij hen, als ook het lijden van Christus in hen overvloedig is. Geef dan ook de vervulling van uw woord, dat dan ook de vertroosting door Christus overvloedig zal zijn. Dan willen we noemen de christenen, Heere, die in de gevangenissen zijn geworpen. Als we ook in het bijzonder denken aan Noord-Korea, zovelen die in de gevangenissen zuchten, van gezin verwijderd, vrouwen en mannen van elkaar gescheiden en ouders van hun kinderen, en dat al voor langere tijd, Heere, wilt u nog bij hen zijn. Zo bidden we ook voor hen die onder de druk van de islam verder moeten gaan. Als we ook in het bijzonder noemen Irak, Heere, wees ook daar met allen die uw naam belijden en uw verschijning hebben liefgekregen. Heere, wilt u zo dwars door het woeden van de duivel heen uw koninkrijk uitbreiden. Want het bloed van de martelaren is door de eeuwen heen het zaad van de kerk geweest. En dat houdt ons toch ook een spiegel voor. Wanneer wij bidden voor de verdrukte kerk, dat we dan ook zouden zien, Heere, als wij nu in de op de plaats waar u ons hebt gesteld een ware getuige zouden zijn van u, dan komt er ook verdrukking op af. En dan zullen we ook ervaren dat uw woord waar is. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar dan zal het ook bekend worden. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heere, wanneer we nog niet zo uw woord kunnen doorgeven en een getuige van u kunnen zijn, breng ons dan ook daarmee in de nood, opdat we het van u zouden gaan verwachten. Heere, wees dan zo in ons midden en zegen zo heel de gemeente, te midden van alle noden die er kunnen zijn en zorgen die ons ter neer kunnen drukken. Leid en neem onze gedachten gevangen onder en door uw woord. En spreek nog tot ons, Heere. Maar doe het ons ook ervaren dat u wel spreekt. Maar Manasse, hij lette daar niet op. Maar ook, Heere, een Manasse, toen hij verdrukt werd, hij mocht bekennen en hij mocht tot u gaan roepen. Wilt u zo nog spreken tot ons met kracht, opdat onze oren geneigd worden om op uw inspraak te wachten. Zegen ons, Heere, niet om ons, maar om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan de versen 1, 3 en 5. Psalm 42, vers 1. Het hijgend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Maar ook het vijfde. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij diesdaags zijn gunst gebiedt. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. De Heere zegenen u en uw gaven. Zingen wij na het amen van de prediking uit Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. En wat er verder volgt, Psalm 25 vers 10. Gemeente, een vraag zo aan het begin van de preek. Wat is God ons waard? Wat is God ons waard? Een vraag die ik ook iets wil verbreden door een voorbeeld te gebruiken. Het is een voorbeeld wat ik eens een andere predikant hoorde noemen tijdens een preek. En hij sprak die preek uit op Urk. En die predikant die tekende het zo uit voor de Urkers, voor de visserlui, voor de vissermannen. Hoe de netten boven water komen. En dat dan de vis binnenkomt. En toen zei hij het volgende. Als die vissermannen zo bezig zijn om de vis binnen te halen, wat gaat er dan door je heen? Wat gaat er dan door je heen? Dat is voor mij. En dat is voor mijn kinderen. En dat is voor die en dat is voor die. En als er dan wat overblijft, dan kan God ook wat krijgen. Of is het andersom, allereerst, dat je in diepe afhankelijkheid van de Heere je werk mag doen. En dat de Heere vooraan komt. Dit heeft de Heere mij gegeven en dit komt helemaal de Heere toe. Is het eerst voor mij en dan pas denk ik aan God? Of is het allereerst, het is genade, gegeven goed en het komt de Heere allemaal toe? Een voorbeeld om het dichterbij te brengen. Wat is God ons waard? Komt de Heere pas achteraan of gaat het allereerst om God, om zijn eer? En kunnen we zo ook in die ware dankbaarheid de Heere erkennen voor alles wat hij heeft gegeven? Dat is de vraag uiteindelijk die ook in het schriftgedeelte van vanavond tot ons komt. Hoe gaan wij om met het gegeven goed wat de Heere ons heeft toevertrouwd? Hoe gaan wij om met al die gaven die de Heer ons geeft? Houden we dat voor onszelf? Denken we allereerst aan onszelf? En dan uiteindelijk kan God ook wat krijgen. Of is het door genade anders? Het is allemaal genade. Het is allemaal gegeven goed. En de eer van God bovenaan. Ja, gemeente, dat is genade. Als we dat persoonlijk mogen kennen. Dat het allereerst gaat om Gods eer. En daar wil ik ook vanavond met u naar gaan luisteren. Als ook het penningske der weduwe onze aandacht vraagt deze avond. En dan gaat het niet om een vrouw. En dan gaat het ook niet om wat zij heeft gedaan uiteindelijk. Laten we daar niet in eindigen en ga daar ook niet mee naar huis wat die vrouw doet. Maar het gaat allereerst om het onderwijs van de Heere Jezus aan zijn discipelen. Naar aanleiding van deze vrouw. En met dat onderwijs moeten we naar huis gaan, gemeente. Niet met die daad van die vrouw. Maar met de woorden die de Heere Jezus spreekt. Met het onderwijs dat hij doorgeeft naar aanleiding van deze vrouw. Dat is de juiste volgorde. En zo mogen we ook het woord lezen en ook horen. En daarom wil ik ook bij deze tekstwoorden schrijven het onderwijs van de Heere Jezus aan zijn discipelen naar aanleiding van het penningske der weduwe. Dus het gaat om dat onderwijs wat de Heere Jezus door middel van die vrouw aan zijn discipelen doorgeeft. Drie gedachten. Allereerst, de Heere Jezus ziet. Hij ziet de scharen gaven offeren in de tempel. Dat is heel bijzonder. Dat de Heere Jezus dat ziet. Hij ziet namelijk meer dan u en ik. Hij ziet niet alleen het uiterlijke, maar ook het hart. En dat komt ook naar voren in dit gedeelte. Vers 41 en 42 zijn onze eerste gedachten. Dat kunt u zo meemaken in uw Bijbel. De Heere Jezus ziet de schare gaven offeren in de tempel. Vervolgens wijst de Heere Jezus op de gave van een arme weduwvrouw. Vers 43. En in vers 3, daar verklaart de Heer, in vers 44, verklaart de Heer Jezus haar hart aan zijn discipelen. En dat is dan onze derde gedachte. Het onderwijs van de Heer Jezus aan zijn discipelen naar aanleiding van het penningske der weduwe. De Heer Jezus ziet de schare gaven offeren. De Heer Jezus wijst op de gave van een arme weduwvrouw. En de Heer Jezus verklaart haar hart aan zijn discipelen. Gemeente, wij bevinden ons in de tempel, in de dagen van de Heere Jezus. En in die tempel gebeurt heel wat. Dat weten onze kinderen ook wel. Daar wordt geofferd. Daar worden met name ook bloedige offers gebracht. En dat spreekt ook. En dat weten we ook van onze jongste dagen af. Dat er een dienst der verzoening is. Dat in de tempel offers worden gebracht. Dieren worden geofferd. Opdat het bloed der verzoening daar centraal in staat. En als een prediking geldt voor de komst van de Messias. Die het ene offer, het volmaakte, enige unieke offer zal brengen van zijn leven. Maar naast al die offers die worden gebracht. Naast die offers van het gestorte bloed van al die dieren, worden in de tempel ook andere offers gebracht, namelijk geldelijke offers. En bij dat offer worden wij met name vanavond bepaald als daar gewezen wordt op een schatkist. Een schatkist. In de tempel blijkt een schatkist te zijn waar mensen hun gaven, geldelijke gaven, kunnen deponeren. Een schatkist in de tempel waar mensen hun geld in kunnen doen. Als we dan in de geschiedenis gaan speuren naar de oorsprong van dit offer, de herkomst van dit offer, dan worden er over het algemeen op twee dingen gewezen. Sommigen wijzen dan op de kist en er wordt dat woord schatkist heel letterlijk genomen, dan wijzen ze op die kist die daar geplaatst is door koning Joas, want die had toch de priester Jojada opdracht gegeven om geld in te zamelen onder het volk. En met name door het plaatsen van die kist in de tempel zou zo geld binnenkomen om de tempel te restaureren. Dan zouden we kunnen denken, ja, daar is sprake over een kist die daar geplaatst is. En dat die instelling van die offerkist zo door de tijd heen is blijven functioneren. Het is een terechte lijn. Een andere gedachtenlijn, die spreken op over de offerschalen die aanwezig waren in het voorhof der vrouwen. Daar waar mannen en vrouwen konden komen, daar waren trompetvormige offerschalen bevestigd, waar de mensen hun gaven konden geven, waar ook de tempelbelasting kon worden gebracht. En deze gaven die in deze offerschalen werden gedeponeerd, die waren ook bedoeld tot de instandhouding van de dienst des Heren. Zo even twee mogelijke verklaringen van dat woordje schatkist. Er worden offers gebracht, geldelijke offers. En het gaat er niet om om hierin een keuze te maken. Het gaat erom dat deze instelling er is en dat mensen naar de tempel komen met een geldelijk offer. En daarmee een daad verrichten in de godsdienst. Dat ze daarmee in de dienst des Heren een daad doen. Een offer brengen. Daar gaat het om. En dat moeten we even vasthouden. Dat er mensen komen om in de godsdienst offers te brengen. Om daar naartoe te gaan. Om daar een offer in die schatkist te werpen. En nu lezen wij, als we dat zo hebben uitgewerkt van die schatkist, dat de Heer Jezus tegenover die schatkist gaat zitten. Nee, dat is niet zomaar. De Heer Jezus doet niets zomaar. En dan moeten we ook onszelf maar op betrappen, als we de Bijbel lezen, dat we veel dingen als vanzelfsprekend vinden. Maar als de Heer Jezus iets doet, zegt of niet zegt, dan is dat nooit zomaar. De Heer Jezus gaat doelbewust bij die schatkist. Hij gaat er tegenover zitten met een doel. Welk doel? Wel om te zien. Om te zien wat daar gebeurt. Om te zien hoe mensen daar in dat voorhof der vrouwen, hoe ze daar naar die offerschalen of naar die kist gaan en hoe ze daar het geld in die kist gooien. Want dat gebeurt daar. Hij zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. Zo krijgen we hier een bepaald plaatje getekend in Marcus 12. De Heer Jezus zit tegenover die kist, die schatkist, en hij bekijkt wat daar gebeurt. Hij ziet daar hoe mensen naar die kist toe lopen en daar hun geld ingooien. Nee, dat is niet zomaar. Maar de Heer Jezus ziet. En hij ziet niet alleen het uiterlijke. De Heer Jezus ziet het hart aan. De Heer Jezus peilt de motieven waarom deze mensen offeren, waarom ze hun geld, hun portemonnee open doen en daar de muntstukken uithalen en die in die kist gooien. De Heer Jezus peilt het hart en proeft de nieren daarin. En dat doet de Heer Jezus nog steeds, want we moeten beseffen, gemeente, als de Heer Jezus zit tegenover die schatkist en die schare ziet, dat de Heer Jezus nog steeds de schare bezit. Wanneer wij opgaan naar Gods huis en onze godsdienstige verrichtingen doen, van bidden, zingen, luisteren, prediken, collecteren, al die godsdienstige verrichtingen, daarvan geldt dat de Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand des Vaders en hij ziet wat u doet. Ik ga het even uitwerken. Dan wijs ik bijvoorbeeld op een geschiedenis die ons allen bekend is. Op Handelingen 5. Dan is daar een echtpaar. We kennen de namen Ananias en Safira. En ze hebben daar een offer gebracht, doordat ze een gedeelte van hun goederen hebben verkocht. En ze hebben daarvan iets apart gezet om aan de Heere te offeren. En ze komen ermee, Ananias komt ermee bij Petrus. Maar hij heeft een gedeelte van de prijs ontrokken. Een gedeelte van de opbrengst heeft hij voor zichzelf gehouden. Maar hij doet of hij het geheel aan Petrus' voeten heeft neergelegd. En dan gaat het me hierom. Wat zegt Petrus dan? Dan hoor ik Petrus zeggen: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Hier komt een man voor het aangezicht van de Heere in een godsdienstige handeling. Maar de Heere doorgrondt zijn hart. Zoals de Heere is gezeten bij die schatkist en die menigte ziet, die scharen ziet, hoe ze hun geld gooien in die kist. De Heere doorgrondt het hart. Hij doorgrondt nog steeds het hart. Zoals bij Ananias en Safira. Of ook een andere tekst. Hebreeën 4, waar we kunnen lezen dat daar getuigd wordt van de Heere. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Ook als we naar Gods huis gaan, als we ons zondagse pak aantrekken. De Heere weet wat ons drijft. De Heere kent ons hart en weet wat ons voordrijft naar Gods huis. En zo is het ook hier, gemeente. In de tempel is de Heere Jezus gezeten en hij ziet daar. Ja, we hebben het al gezegd, een schare. En een schare, daarvan wordt altijd gesproken in de schrift, als daar een menigte van mensen zich verzamelt om een persoon. En met name met betrekking tot Johannes kunnen we daar geregeld over lezen, dat er een schare zich verzamelt bij Johannes. En ook van de Heer Jezus wordt dat gemeld, dat de scharen hem volgden. En als de Heer Jezus zich op een bepaald moment onttrekt aan de scharen en overvaart naar de andere kant van het meer, dan lezen we dat de scharen hem gaan zoeken en uiteindelijk hem vinden. De scharen, dat zijn die mensen die de Heer Jezus op het oog hebben, die hem volgen om zijn wonderen, om zijn woorden, om zijn daden. Die het op hem gemunt hebben. Maar nu is het even andersom, gemeente. Nu beziet de Heer Jezus de scharen. Nu is het even andersom. Nu gaat zijn oog over die scharen. En hij ziet wat in hun hart is. En hij weet waarom zij offers brengen. Hoort u het geluid? Want bij die schatkist horen wij heel veel. Daar wordt namelijk het geld ingeworpen. Vele rijken wierpen veel daarin. Vele rijken wierpen veel. En dat is hoorbaar. Zichtbaar. Mensen die zichzelf profileren op het kerkelijke erf. Mensen die zichtbaar een offer brengen. En aan de voeten van Petrus neerleggen. Mensen die ook nu in de kerk van 2008 een belangrijke plaats innemen. Zichtbaar komen zij voor Gods aangezicht. Maar de Heere ziet het hart. Hij doorgrondt het hart. Vele rijken wierpen veel daarin. Is dat dan verkeerd? Om te geven, om te offeren. Nee, dat is niet verkeerd, gemeente. Maar wat verkeerd is dat het maar het enige is. Als onze godsdienst opgaat in uiterlijke vorm, als onze godsdienst alleen maar bestaat in uiterlijke vertoon, dat we onze kleren veranderen, maar niet ons hart. Als we onze praat veranderen, maar niet ons hart veranderd is. Als ons gelaat wel veranderd wordt, maar ons hart onbesneden. Dat is verkeerd. En dat is het wat de Heere ook ziet. Bij al dat uiterlijke vertoon, bij al dat gewichtig gedoe, ziet de Heere wat die mensen beweegt. En waarom die mensen deze offers brengen. Waarom weet ik dat? Waarom stel ik het zo negatief? Al die offers, al dat vele. Waarom is dat niet een waar werk? Waarom is dat slechts uiterlijk vertoon? Wel omdat de Heer Jezus onderscheid gaat aanbrengen. Onderscheid in de menigte. Onderscheid in die scharen. En dat is onze tweede gedachte. Want te midden van die scharen wijst de Heer Jezus op een arme weduwvrouw. Nee, voor het oog van de mensen was deze vrouw niet opgevallen. Ze stonden zich daar te verdringen bij die schatkist. met hun portemonneeën, met hun geld. Vele rijken, niet weinigen, maar ze stonden daar vooraan. Om gezien te worden, om het geld te geven. En met het vele lawaai wat daarmee gepaard gaat, viel dat ene, dat weinige, wat die vrouw offerde niet op. Ze was daar gegaan in stilte. Te midden van al dat geraas en gerinkel was zij ook stilletjes naar die schatkist gegaan. Om ook haar offer te brengen. Te midden van al dat geweld viel het niet op. Te midden van die vele rijken viel het niet op. Maar ook zij ging. En zij gooide daar haar offer in. En zo ging ze ook weer bij die schatkist vandaan. En er kwam een arme weduwe die 2 kleine penningen daarin wierp. Het welk is een oord. Onopvallend en niemand heeft het gezien. Alle aandacht gaat naar die vele rijken die veel wierpen. Daar gaat de aandacht heen, niet naar die vrouw. Maar dan gaat de Heer Jezus onderscheid aanbrengen. Want we hebben het toch gezegd, hij zat daar en hij zag daar. En hij doorziet het hele gebeuren. En als dan die vrouw daar onopgemerkt haar daad heeft verricht, haar gave heeft geofferd en in stilheid weer is weggegaan, dan roept de Heere Jezus zijn discipelen. Dan moeten ze bij hem komen. En we lezen dat in vers 43. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende. Ze zaten er niet bij. Hij had die plek alleen ingenomen. Hij had heel dat godsdienstige bedrijf geobserveerd. En nu betrekt hij zijn discipelen erbij. En dan licht hij die ene vrouw uit die menigte, uit die scharen. En dan wijst hij haar aan. En dan zegt hij het, voorwaar, let erop. Datgene wat jullie overheen zien. Datgene wat jullie geen oog voor hebben. Jullie worden geïmponeerd door dat gedrag van die vele rijken die veel wierpen. Voorwaar zeg ik. Ik spreek niet naar wat mensen willen horen. Ik zeg niet wat voor ogen is. De Heere ziet het hart aan immers. Zo is de Heere Jezus ook. De Zoon van God die waarachtig mens is geworden. Hij is het die het hart kent en doorgrond. Hij is het die het hart ziet. Dat kunnen wij mensen niet. Maar daarom roept hij zijn discipelen erbij. Kom eens, luister eens. Ik zeg u. Wat dan? Nou dit, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft. Meer ingeworpen heeft. Dan wie? Dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Nee, dan gaat het niet om die man of die vrouw die het meeste gegeven heeft. Die heeft zoveel en die heeft zoveel gegeven. Nee, maar het gaat om al het geld wat daar met geraas en gerinkel in die kist gegooid is. Al dat geld bij elkaar opgewogen is minder waard dan het offer van die arme weduwvrouw. De Heere is het die onderscheid aanbrengt. Datgene wat de mens niet opvalt. En waar een mens ook niet voor valt. Want we vallen voor wat voor ogen is. Had Samuel ook last van. Hebben wij ook last van. Ook in het kerkelijke bedrijf. Dan zijn we onder de indruk van uiterlijke dingen. Maar de Heere ziet het hart aan, gemeente. En wat een troost. Ja, dat is troost. Voor wie? Voor zo'n arme weduwvrouw. En daarom op dit moment deze vraag. Zitten er zo van die arme weduwvrouwen in de kerk vanavond? Die niet voor de mens naar de kerk gegaan is. Ook niet voor een voorganger. Ook niet om zichzelf meer te bedoelen. Maar om het woord van de Heere te horen. Om daar het offer te brengen van een verbroken hart en een verslagen geest. Dat offer dat de Heere aangenaam is. Alle andere offers is de Heere niet aangenaam. Al ga je de Pilatenstrap op en neer. Maarten Luther kwam er ook achter. Het is niet aangenaam voor de Heere. Maar het offer dat de Heere aangenaam is. Een verbroken hart, een verslagen geest, dat offer. En daarom die vraag, zijn er nog arme weduwvrouwen opgegaan, geestelijk gezien, naar Gods huis? Nee, ze vallen niet zomaar op. Maar de Heere ziet ze. Te midden van al het godsdienstige gedoe, ook in onze dagen, het geweld en het geluid van alle godsdienst, dat de Heere nog zijn arme weduwvrouwen kent en hun harten doorgrondt. En hier op deze plaats, dat de Heere aandacht vraagt voor deze vrouw, om zijn discipelen onderwijs te geven, om zijn discipelen het onderscheid duidelijk te maken, dat ze niet moeten letten op wat voor ogen is, maar dat het gaat om het hart, dat het gaat om het binnenste, dat het gaat om een hartelijke eredienst, niet om een uiterlijke eredienst alleen, maar om een hartelijke eredienst. En dan zal er ook een uiterlijke eredienst zijn, want deze vrouw gaat wel naar de tempel. En deze vrouw geeft wel aan de tempel. Dat is het, gemeente. Ik maak geen tegenstelling tussen uiterlijk en innerlijk. Maar als het uiterlijke alleen maar aanwezig is, dan is het tekort. Dat is op dit moment de boodschap die vanuit dit gedeelte tot ons komt. Vele rijken wierpen veel, maar met dat vele kunnen zij de zaligheid niet kopen en het eeuwige leven niet beërven. Hier wordt ons getekend het hart van een weduwvrouw. En zij wordt er uitgelicht door de Heere Jezus. En we worden samen met de discipelen geroepen om eens te kijken met de ogen van de Heere Jezus. En niet alleen door uiterlijke dingen onder de indruk te komen, maar om te zien waar het om gaat. Om een hartelijke eredienst. Om de Heere van harte lief te hebben. Matteüs 22. God lief hebben boven alles. En de naaste als mijzelf. Zo maakt de Heere Jezus onderscheid. Onderscheid wat wij zelf niet zo zien. En waar onze ogen niet zo makkelijk voor open gaan. Hoe kan de Heere Jezus dit onderscheid aanbrengen? Hij ziet dat gebeuren. Het was de anderen niet opgevallen. Waarom valt de Heere Jezus het wel op? Weet u waarom? Omdat de Heere Jezus haar kent. Het is zijn eigen werk. Dat deze vrouw naar de tempel komt en dat deze vrouw haar daad stelt. Dat is niet het werk van die vrouw. Maar de Heer Jezus ziet te midden van die scharen zijn eigen werk. Nee, dat geven van die rijken, dat niet. Dat was hem in die zin niet bekend. Maar dat nu juist deze vrouw haar daad stelde en haar offer bracht. Haar offer dat zelfs meer waard is dan al dat geld bij elkaar opgewogen. Dat is nu zijn eigen werk. Dat is ook het antwoord op de vraag hoe wij nu zelf tot zulke offer komen. Daartoe zijn we aangewezen op de Heere. Dat wij ontdekt worden aan onze schijnheiligheid. Dat we ontdekt worden ook aan dat we ons op de been houden met wat uiterlijke godsdienst. Dat de ogen opengaan voor de realiteit, dat je gaat zien dat je op een eeuwigheid aanreist. En dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid. Dat je ogen open gaan, dat je met een stuk uiterlijke godsdienst de zaligheid niet kopen kan. En met je gaven in de collectezak, dat je daarmee je zaligheid niet kopen kan. Maar dat je met je armoede ontdekt wordt en dat je daarmee voor Gods aangezicht leert verschijnen. En zo leert roepen om een borg, om een zaligmaker. Dat is nu het werk van Christus zelf. En daarom ook vanuit deze geschiedenis. Als de Heere oog heeft voor deze vrouw, dan is dat omdat dit ook zijn eigen werk is. Dat die vrouw daar komt En dat ze daar haar offer brengt. Dat meer waard is dan al het goud bij elkaar opgewogen. Dat is nu zijn eigen werk. En daarom ook kent de Heere uw daden. De Heere kent uw daden. Ook de daden van die vele rijken die veel wierpen. Die kent de Heere. Maar kent de Heere ook zijn werk in uw leven. Dat het geen uiterlijkheid meer is, maar een hartelijke eredienst. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dat die gewilligheid er gekomen is om de Heere te dienen. Gewillig. Dat er een volk zal zijn. Gewillig op de dag van zijn heerkracht. Niet meer om God te bewegen. Maar om tot God te vluchten. En hem in Christus aan te roepen. Hoe komen wij tot zulke offergemeente? Wel, ik zelf kan het offer niet brengen. Maar belijd dat nu eens voor de Heer. Belijd nu eens ook al die schijn, al die vorm. En beken het nu eens voor de Heer. Nog nooit echt beseft dat de Heer heilig is. En dat al mijn offers niet kunnen betalen voor de schuld. Dat ik nog geen penning kan betalen. Maar als je nu eens mag zien op zijn offer. Als je nu eens mag zien op wat hij gegeven heeft. Zijn zoon, al zo lief, heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik zeg u, zulke arme weduwen. Die zijn op deze God aangewezen. En op zijn gave. Gode zij dank voor die onuitsprekelijke gave. Daar komt dan ruimte voor. Plaats voor. Plaats voor Christus. Plaats voor het werk van God om zijn zoon te zenden. Plaats ook om te geloven in hem die mij gezonden heeft, zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 5, vers 24. Plaats om niet meer zelf te werken, maar om je handen op te heffen naar den hoge. En om daar ook te blijven liggen met lege handen, met die ene bede, Heere, vervul mijn gebrek en geef mij uw rijkdom. Want ik ben arm en ik heb niets. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. We hebben geluisterd naar hoe de Heer Jezus ziet. Hoe de Heer Jezus ook het onderscheid aanbrengt. Maar dan nu ook dat de Heer Jezus het hart van deze vrouw gaat verklaren. Hij gaat daarmee ook onderwijs geven aan zijn discipelen. Hij verklaart het hart van deze vrouw en hij gaat daar een redengevend woordje noemen. Want, dat is een redengevend woord, er komt een verklaring. De Heer Jezus gaat haar hart verklaren. En dat doet hij voor de oren van zijn discipelen. En zo zien we ook dat er in de prediking plaats mag zijn voor de geestelijke leiding. Plaats mag zijn voor het geestelijke leven. Om daar ook over te spreken. De Heer Jezus is ons daarin voorgegaan. Om zijn discipelen te wijzen op wat in haar hart leeft. Om ook zijn discipelen getuigen te doen zijn van zijn werk in het hart van deze vrouw. Want, zo zegt de Heer Jezus, zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen. Maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. En dat onderscheid dat dus gemaakt is in vers 43, dat die vrouw meer heeft gegeven. Dat onderscheid dat de Heer Jezus die vrouw voor het voetlicht haalt, wat zijn discipelen nooit hadden opgemerkt. Dat onderscheid gaat de Heer Jezus nu verklaren. Nu komt de uitleg waar dat vandaan komt, dat onderscheid. Waar dat nu op terug te voeren is. Waar dat onderscheid nu ten diepste over gaat. Want, zegt de Heer Jezus, zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen. Het ging in hun gave niet om God, maar het ging daarin om henzelf. Het ging daarin om zichzelf op de been te houden. Het ging daarin ten diepste om zichzelf te bedoelen. Ananias, even later. Safira, om roem, om eer. Om gezien te worden in de gemeente. Het ging daar om hun eigen naam. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen. De Heer Jezus maakt een tegenstelling. Maar deze vrouw, deze arme weduwe, heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen. Niet van wat ze over had. Niet van wat ze toch wel kon missen. Eerst voor mezelf, dan voor mijn kinderen. En als er wat overblijft, dan kan God ook wat krijgen, weet u nog? Nee, niet zo. Maar allereerst, en niet alleen weinig, maar allereerst alles aan God geven. Dat doet die vrouw. Zij van een overvloed, maar deze heeft van haar gebrek. Van wat ze niet heeft. Van het weinige. Ja, zelfs waar zij afhankelijk van is. Want ik lees haar ganse leeftocht. Nou, zegt de wereld. Is dat nou wel verstandig? Is dat nou wel verstandig om dan je laatste twee penningen, waar je nog een broodje voor kan kopen, om dat nu in de schatkist te gooien? Je zou ook kunnen zeggen, dan heb je nog een keer te eten. De godsdienst zegt, ja, maar zo diep hoeft het toch ook niet te gaan. Maar wat zegt het ware geloof? Heere, alles, want u bent het waard. Alles, mijn ganse leven. Ze legt hier haar leven in de handen van haar God. Ze legt hier haar ganse leven in zijn handen. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Psalm 37. In beoefening. Deze arme weduwe. Ze mag dat doen. En let erop, gemeente. Dit is geen gelijkenis. Het is zo zeldzaam dat we het bijna ervaren als een gelijkenis. Maar laten we dan maar even met onze ogen knipperen. Dit is geen gelijkenis, maar dit is waar gebeurd. Dit is geschiedenis. Die vrouw is een vrouw van vlees en bloed. En ze heeft daar echt die daad verricht. En haar ganse leeftocht geofferd. De ware godsdienst. Waar het innerlijke en het uiterlijke met elkaar in overeenstemming is. En dan gaat het niet om een gedeelte, maar haar ganse leeftocht. Ik zei het al, de wereld zegt, daar had je nog van kunnen eten. En de kerk zegt, ja, maar de kerk met een kleine k. Zo diep hoeft het toch niet te gaan. Maar het ware geloof wendelt zijn weg op de Heer. En een ware gelovige verwacht het ook van zijn God. En waarom kan zij het van haar God verwachten? Omdat zij al aan de kant des Heeren is terechtgekomen. Ze heeft de Heere al mogen leren dienen met een volkomen hart. Want dit is een werkgemeente dat openbaar komt, een vrucht van genade. En omdat ze aan Gods kant terechtgekomen is, daarom kan ze ook haar leven aan God toevertrouwen. Die vele rijken die zo bezig en druk zijn in hun godsdienstige bezigheden, die zijn nog bezig om God aan hun kant te krijgen met hun godsdienst. Bent u er ook nog bezig mee? Om God aan je kant te krijgen. Om iets te bewerkstelligen voor de eeuwigheid. Het is te kort. Het is te kort, gemeente. Deze vrouw heeft meer. Waarom heeft zij meer? Omdat ze alles gegeven heeft. Waarom heeft ze alles gegeven? omdat God haar God was geworden. En omdat ze haar zaak aan de Heere mocht toevertrouwen en overgeven. Daarom opnieuw die vraag. Nu wij op dit punt van de preek zijn gekomen, zijn er nog van die arme weduwvrouwen in mijn midden, geestelijk gezien. Voor wie het leven geworden is om bij hem te schuilen. Voor wie het leven geworden is om ook in de nadere oefeningen alles aan de Heere toe te vertrouwen. Zijn er nog van die arme weduwvrouwen, geestelijk gezien, die niet meer op eigen benen kunnen staan, maar die hun ganse leeftocht aan God kunnen geven. En dan kan het zijn, gemeente, dat die avond de raven zijn gekomen om toch nog haar eten te brengen, zoals bij Elia. Kan ook zijn dat die raven die avond niet gekomen zijn en dat ze misschien wel van de honger gestorven is. Maar met haar God. Met haar God, gemeente. En het onderscheid komt hier ten volle openbaar. Het onderscheid waar de wereld geen oog voor heeft. En waar blinde geestelijke leidslieden ook geen oog voor hebben. Maar als ze mogen luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus. Als ze mogen gaan in de voetsporen van hem die de hoogste ambtsdrager is. Dat ze ook in zijn voetsporen iets mogen gaan zien van het werk Gods in het hart van een zondaar. Iets mogen gaan opmerken van hoe de Heere harten verbreekt en inwint voor zijn dienst. Hoe mensen niet alleen maar de helft, niet alleen maar drie kwart, maar heel hun leven aan de Heere geven. En ook in diepe afhankelijkheid van God door het leven mogen gaan. Wat een voorrecht ook als er zulke ambtsdragers mogen zijn. Daarom ook dat de discipelen onderwijs ontvangen van de Heere Jezus. Die kunnen wij elkaar niet leren om dat op te merken en te zien. Maar om veel met de Heere te spreken en in zijn woord te lezen en te zien hoe hij met mensen omgaat. Zo mogen we ook onderwijs ontvangen, geliefde ambtsdragers. Hoe wij ook met zielen moeten omgaan. En niet ondersteboven zijn van uiterlijk vertoon. Maar het gaat om het hart. Is er een hart dat verbroken is, verslagen is en die het om God te doen is? Daar heeft de Heer Jezus oog voor. En hij vestigt ook de aandacht op deze vrouw. Zij hebben van hun overvloed daarin geworpen. Maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen. Wat een wonder, gemeente. Mag u er iets van kennen? Of zit er toch iets van binnen dat je weerhoudt? Ik wil wel veel geven. Het mag me ook veel kosten. Al moet ik heel mijn leven twee keer naar de kerk zondags. Maar niet alles. Wat ben je dan arm? Vele rijken wierpen veel. En toch, het stelt niets, helemaal niets voor. Of mag het in uw leven toch werkelijkheid zijn geworden? Dat de Heere je hart heeft verbroken. Heere, u bent alles waard. Want ik kan u niet meer missen. Om dan misschien wel te midden van de armoede en van de nood, of de lichamelijke nood van ziekte en verdriet, maar om toch te mogen schuilen bij deze God, die alle arme weduwen niet zal begeven en niet zal verlaten. Amen.
Thank you.
We zijn zo dankeloos. En u ook deze woorden van u en het zien van u van deze vrouw hebben gehoord. Dan moeten we ons wel wegschamen als we ook uitspreken dat we u willen danken. Heere, waar is het ware, de ware dankbaarheid? Waar wordt het gevonden in ons midden, in ons eigen hart en leven? Dat is uw werk, Heere. De ware dankbaarheid groeit alleen maar als een vrucht op de akker van genade. En zo mocht ook die vrucht in het leven van die arme weduwe worden aangewezen door u. Want het leven met u komt openbaar. Dat wordt gezien alleen, Heere. De wereld en alle godsdienstige bedrijvigheid heeft er geen oog voor. U wel. Leer ons te zien met uw ogen. Maar ook om zo het ambtelijke werk te mogen verrichten. Heere, wilt u zo geven dat er nog zulke arme weduwen mogen zijn. En dat ze ook mogen leren. En al meer. Om uit uw hand te leven. En Heer, als er nog vele rijken zijn die veel geven, dat dan ook de leegte en de nutteloosheid daarvan mag zijn gevoeld. En dat ook die nutteloosheid en die leegte ons op de knieën zou brengen. En dat we voor het eerst als een arme weduwe onze ganse leeftocht zouden werpen in die kist. Ja, dan hoeft een ander het niet te zien, maar dan ziet u het. Want u zag het. Het is bij u bekend. En als we zo ook onze ganse leeftocht bij u mogen brengen, dan zullen we ook weten dat wij onze ganse leeftocht bij u hebben gebracht. Want dan schenkt u toch de ware vrede in het hart. Die vreugde, het beginsel van de eeuwigheid. Heere, dat er zo ook onder ons rijk mag worden gevonden. Of al meer mag worden gevonden. Onder ouderen en jongeren. We bidden u, wilt u met ons gaan. Het verdere van deze week. Sterken ieder bij het werk. Sterk moeders in gezinnen. Geef wijsheid bij de opvoeding. Wees met hen die moeite en zorgen kennen. Ziekte en verdriet. Uitgeschakeld voor het werk of wegens ouderdom. Wees met onze kinderen op de scholen, de lagere school, voortgezet onderwijs. Onze jongeren die studeren, of die al in het arbeidsproces betrokken zijn. Breid uw vleugelen over ons uit. En Heere, bewaar en behoeden ieder van ons. Bovenal voor een onvoorbereid sterven. Dat we u zouden mogen ontmoeten, Heere. Dat we daarvoor ook voorbereid mogen zijn. Bewaar ons dan om het voor ons uit te schuiven. Maar breng ons met de dingen ook van deze zondag die we hebben gehoord. In de nood. Opdat wij niet zouden rusten. Voordat we het uit uw mond hebben gehoord. Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Breng ons ook tezamen veilig thuis. Ga u met ons, ook zij die alleen thuiskomen. Wees te midden van al die eenzaamheid bij hen. En wil hen ook vertroosten. Gedenk ons. Niet om iets in ons, maar alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot uit Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Wij noemen nu Psalm 62 en daarvan het vierde. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. 62 vers 4. Thank you. ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.